Hallo allemaal.
Welkom bij de Magic 5 podcast.
Ben jij klaar voor echte magie? Dan is dit de podcast
waarin jij erachter gaat komen wat verbinding, eenheid en geluk daadwerkelijk voor jou betekent.
Wij zijn Francesco en Josje en wensen jou veel luisterplezier, mooie inzichten
en een magisch leven.
Welkom allemaal bij een hele bijzondere podcast. We hebben een hele leuke, speciale gast vandaag. Niemand minder dan Sven is bij ons. Of eigenlijk zijn wij bij Sven. Want deze podcast wordt ook weer opgenomen in Zuid-Afrika. Ja, met een hele bijzondere titel ook. Sven heeft totaal geen spijt.
Voor zijn keuze, de vrijheid.
Ja.
Ja, wederom een nieuwe gastspreker dus vandaag. Niemand minder dan Sven Lenderink. Sven is de partner van mijn zus, Tamara. En hij heeft een heel bijzonder verhaal. Hij is namelijk een oud Jehovah getuige.
Klopt.
En wij vonden het heel interessant om daar wat dieper op in te gaan. En omdat het natuurlijk een hele bijzondere, moeilijke keuze moet zijn geweest om zijn hele gemeenschap achter zich te laten en voor zichzelf te gaan kiezen. Dachten wij van, daar willen wij meer over weten en dat zouden we willen delen met andere mensen.
Ja.
En dat was ideaal tijd voor hier in Zuid-Afrika tijdens onze fantastische vakantie hier. Voor de mensen die het misschien nog niet gezien hebben, Sven en Tamara hebben ook destijds meegedaan met Ik Vertrek. Daar is Sven ook in te zien en vertelt ook deels zijn verhaal. Dus vandaar dat we dachten van, hey, we hebben best wel veel reacties op gehad dat iedereen dat wel een hele moeilijke keuze vond. En wij dachten, wij gaan er eens dieper op in om het totale verhaal uit Sven te gaan trekken.
Succes!
Ja. Nou, dus in ieder geval...
Welkom Sven.
Ja, welkom Sven.
Ja, leuk.
Bij ons in de podcast.
Ja, en bij ons in Afrika.
Ja.
Zeker.
Ja, prachtige plek waar jullie neer zijn gestreken.
Ja, het is heerlijk hier.
Maar goed, het is een plek waar jullie nu zijn, maar er gaat een hele hoop aan vooraf.
Ja.
En ik denk dat het heel mooi is om dat te delen. Voor zover dat je dat wilt natuurlijk.
Zeker.
Maar je bent ook met hele mooie dingen bezig. Dus ook die zijn heel waardevol denk ik om eens te delen in de podcast. En ja, zoals ik ook al, of zoals jij eigenlijk zo al zei. Dat van Ik Vertrek krijgen jullie een klein beeld van Sven, van zijn leven. Hoe die uiteindelijk hier nu in Afrika terecht is gekomen. Ik ken Sven nu samen met jou eigenlijk een aantal jaren. En ik vind het heel bijzonder, de reis die hij heeft afgelegd en hoe hij nu hier zit. Hoe hij in het leven staat, hoe hij naar dingen kijkt, hoe hij met dingen omgaat. En dat is gewoon heel inspirerend en heel interessant ook.
Zeker.
Dus een interessante podcast weer, waardevolle podcast. Een inspirerende podcast denk ik voor iedereen. Want of je nou uit een geloof komt of uit iets anders... keuzes maken is niet altijd makkelijk. En, maar wel, het kan je wel heel veel brengen uiteindelijk. En klopt. Verkeerde keuzes bestaan niet, denk ik, wat mij betreft. Maar sommige zijn gewoon heel erg... zijn grote, pittige keuzes. En die heeft Sven wel gemaakt. Dus ik vind dat heel dapper. En ik ben heel dankbaar dat hij nu hier in onze podcast zit.
Ja, dat hij in ieder geval zijn verhaal wil delen.
Ja.
Dus tot zover... onze intro. Dus Sven, als we even helemaal terug naar het allerbegin. Kan je eens vertellen van hoe is het om geboren te worden als Jehovah getuige?
Ja, om geboren te worden is niet zo lastig. Omdat je dan eigenlijk niet meemaakt en niet anders kent.
Mm-hmm.
Net zoals je zegt, ik ben echt geboren. Mijn ouders waren al Jehovah getuigen. Dus ik ben echt met mijn zus, die twee ouder is... zijn wij zeg maar opgegroeid als een van Jehovah's getuigen. En ja, eigenlijk weet je niet anders. Zoals met elk kind denk ik die opgroeit volgens een bepaalde opvoeding. Dat is dan je referentiepunt.
Ja.
Voor ons was het dan wel wat moeilijker. Omdat gelijk op de basisschool word je geconfronteerd met... dat je toch wel het gevoel hebt dat je iets anders bent.
Ja.
Op de middelbare school, die tijd, dan hebben kinderen merkkleding en jij niet. En dan wil je erbij horen of zo. Maar bij mij begon dat eigenlijk al bij ja, zover ik me kan herinneren, vanaf de basisschool. Hè, dan, ze vieren geen... Het is eigenlijk een christelijk geloof. En dan denk je van, oké, net als katholiek of protestant. Nou, dat is het daar niet, omdat ze echt letterlijk de Bijbel volgen. En ja, waar ze zich echt in onderscheiden in, met andere geloven, is vooral dat er heel veel niet mag.
Okay. Dus
geen verjaardagen, ja, geen Pasen, geen kerstmis, geen feestdagen dus. Ze weigeren bloed. Bij bloedtransfusies. Dus kom jij in het ziekenhuis terecht en heb je bloed nodig. Bijvoorbeeld bij bevalling, jouw vakgebied, gebeurt dat nog wel eens. Ja, dan weigeren ze dan. Met als gevolg dat of de moeder of het kind het niet haalt.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn wel hele ingrijpende stukjes van het geloof, zeg maar. Die ze wel echt anders maken dan andere geloven. Dus het is heel streng. Maar als klein kind had ik er niet zoveel last van, want dan groei je gewoon op. En wat heel slim aan het geloof is, is het referentiepunt is eigenlijk alleen maar je geloofsgenoten.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel eens met Josje over gehad, hè, bepaalde dingen vergelijk ik heel veel met religie. Ook dingen zakelijk gezien of noem maar op. Omdat wat je ziet is dat mensen heel erg met elkaar op trekken en opschieten en delen dus die visie. En alles daarbuiten, dat blokkeer je.
Mm-hmm.
Of dat komt niet tot je. Dus je denkt echt, oh wauw, weet je wel. En dat heel veel liefde, heel veel vreugde en lol. Alleen ja, daarbuiten is nog gewoon een hele wereld. En ja, dat wordt dan binnen de Joodse getuigen afgeschilderd als de wereld. En mensen zoals jullie dan, die ik ben Joodse getuige bijvoorbeeld en jullie niet. Ja, dan zijn jullie wereldse mensen, zo noemen ze dat dan, als vakterm. Ja, en dan zijn jullie eigenlijk een beetje slechte omgang.
Oké. Okay.
Dus als ik met jou in de klas zit, dan is dat prima. Maar na schooltijd, dan is het niet de bedoeling dat ik veel met jou optrek. Als we bijvoorbeeld vriendjes zouden zijn, willen zijn of... van dezelfde dingen houden, weet je wel. Het wordt wel eens toegestaan dat ik een keertje bij jou speel of jij bij mij. Maar niet te innig contact, zeg maar. Want ja, die mensen denken toch anders dan dat Joodse getuigen denken. Dus dan schermen ze van kinds af aan eigenlijk al hun kinderen al gelijk een beetje af.
Oh ja.
Want jij had dan ook op de basisschool, zoals jij alleen maar pure vriendjes die ook Jehovah's getuigen waren?
Ja, die had ik niet, want die zaten niet in mijn klas. Nee, ik was de enige op school met mijn zus. Dus dat schoot niet op.
Oké, dus je was de enige met je zus als Jehovah's getuige op een openbare school?
Ja.
Oké. En dan, dus op school had je dan, ja, alleen maar op school ging je dan met die andere kindjes om. En als je dan naar huis ging, had je gewoon vriendjes in de gemeenschap?
Ja. In de gemeenschap, daar ging je het vaakst mee spelen. Maar mijn ouders waren niet... Ja, ik had wel een paar vriendjes in de klas en daar ging ik af en toe wel wat dingen mee doen. Dus mijn vader en moeder waren op dat gebied niet...
Niet super streng.
Niet super streng. En ja, want okay. Ja, weet je, het wordt ontmoedigd. En dan heb je een beetje een grijs gebied. De ene die ja, de mensen zitten soms heel erg in elkaar dat ze regels willen. En dan houden ze echt aan die regel. Oh, dus helemaal niet. En mijn ouders zeiden van, nou ja, weet je, merendeel niet. Maar af en toe dat mag wel.
Ja, ja.
Dus die ging een beetje daarmee in het midden zitten. Maar ja, dat verschilt per gezin en per... gezin in binnen de gemeenschap. Maar mijn ouders vonden het wel goed als ik af en toe dan eventjes... ook met de buurtkinderen of zo buiten bezig was. Maar ze letten natuurlijk altijd wel op waar ik was en wat ik deed.
En al die andere kinderen in de gemeenschap dan? Hebben jullie dan ook een eigen onderwijs daar? Of gaan die gewoon allemaal naar andere scholen dan? Omdat jullie de enige waren?
Ja, nee, dat is het rare. Ik had altijd verwacht dat dat wel een keer zou gebeuren. Maar tot op de dag van vandaag is dat nergens voorgekomen.
Oké.
Dus wij gingen altijd, alle Joodse getuigen kinderen gaan eigenlijk naar een openbare school. Omdat die het meest vrij staan in scholen. Want christelijke scholen begonnen vroeger nog wel eens met een gebed of zo. Of,
ja, dat ja, hadden wij wel.
Ja, ja. Of godsdienst.
Ja.
Een soort van lessen ook een beetje daarover. Of iets uit de Bijbel, geloof ik zelfs. Dus wij gingen altijd naar een openbare school. Dus ja.
Ja, want het is een heel groot geloof, hè? Het is echt... Kijk, ik kende persoonlijk Jehovah's getuigen van mijn moeder. Die vertelde dan dat mensen langs de deur kwamen om je te overtuigen om bij dat geloof te gaan. Maar voor de rest wist ik daar niks van. Totdat ik jou leerde kennen.
Ja.
Maar het is echt gigantisch groot.
Ja, het is, even denken, zo'n rond de 30.000 in Nederland. En rond de 8,5, 9 miljoen wereldwijd.
Ja.
Het is eigenlijk geen één land waar je ze niet ziet.
Nee.
Maar ik vind het wel interessant voor jou. Want ik weet dat jij met een nieuw onderwijssysteem bezig bent.
Mm-hmm.
Hoe zouden jullie reageren als bijvoorbeeld een kind van een Jehovens getuige zich aanmeldt voor jullie school? Niet dat het zou gebeuren, denk ik, maar...
Nou, het zou zeker kunnen. We hebben natuurlijk ook daar... Want er zijn natuurlijk andere geloven ook, die misschien zich willen aanmelden. Maar we hebben gewoon een hele... We hebben een bepaalde visie, die uiten wij naar de ouders toe. En als de ouders daarmee akkoord gaan naar de visie hoe wij het doen, dan is iedereen van harte welkom. Alleen wij doen niks met geloof. Dus ook feest, wij vieren wel feestdagen, zoals kerst en paas. Maar dat wordt dan niet gekoppeld aan het geloof.
Nee.
Omdat wij er gewoon helemaal blanco willen houden. En iedereen is een eigen individu. En wij vinden dat geloof eigenlijk daar buiten moet staan. Wat ze thuis privé doen is helemaal goed. Maar als ze op school gewoon meedoen met de rest. En ze zijn gewoon vrij in hun eigen keuzes te maken. En daar gaat het vaak dan mis.
Ja.
Want waarschijnlijk zou die ouders van de Jehovens getuigen dan... Wat is het trouwens? Is het Jehovah getuigen of Jehovah's getuigen? Want ik hoorde jou met de S erachteraan zeggen.
Ja, Jehovah's getuigen, omdat er meer dan één zijn.
Ja, ja, ja.
Ik ben een Jehovah getuige dan. Maar het hele geloof, zeg maar, is dan Jehovah's getuigen.
Ja, precies. Nee, maar als stel dat die ouders dan zeggen van... Nee, we zijn een bepaalde visie van jullie school niet eens. Dan zeggen we ook gewoon heel vriendelijk, dan houdt het ook op.
Ja, helder.
Dat is het eigenlijk, ja. Dus wij, voor iedereen toegankelijk. Mits ze dus in de vrijheid van ons willen meegaan.
Ja. Ja, ze zou het ook moeten zijn.
Ja. Oké, dus dat je...
Je hebt best wel toch, denk ik, een fijne kindertijd gehad. Voor zover ik nu begrijp.
Ja.
En jeugd.
Ja, ik moet zeggen, mijn ouders die hebben altijd moeite gedaan om me echt het leuk te maken, hoor. Want we gingen altijd kamperen. We gingen altijd leuke dingen doen. En ook in het weekend het bos in en dat soort dingen. Dus daar lag het nooit aan. Het is meer... zeg maar dat je al op jonge leeftijd door hebt van hey, het is toch raar. En met kerstmis bijvoorbeeld, dan had je kerstontbijt, dat deed ik daar niet aan mee. En met Sinterklaas kreeg je vanuit de klas cadeautjes, geloof ik.
Ja.
Ik weet niet hoe die dan bij, maar dat zal via de ouders zijn gegaan. Of ja, weet je, dan kreeg ik geen cadeautje. Of ik was er niet bij, of ik ging de klas uit, weet je wel. En ja, dat zie ik bij jullie, bij die kleine van jullie al. Het blijst wordt hij als hij er gewoon bij mag zitten.
Ja.
Als hij s'avonds, als we een kopje koffie drinken, dat hij erbij komt zitten. Dat hij iedereen om zich heen heeft.
Onderdeel is van.
En dat had ik dan ook, weet je wel. Ik wilde er gewoon bij zijn. Maar je wordt dan overal weggehouden. En het is een beetje pijnlijk om erbij te zitten als jij geen cadeautje krijgt.
Ja, precies. Ja.
Snap je? Dus dan, dus dat soort momenten, dat zijn echt momenten die je ook niet vergeet, hoor. Want... Ik weet nog precies welke klasse eventueel wat kregen. En dan moet ik wel zeggen, mijn ouders die deden altijd wel dat ik einde van het jaar uit volgens mij de Bart Smit gids of zo. Ik kreeg zo'n hele dikke gids altijd met kerst.
Intertoys boek.
Of Intertoys, ja.
Die vergeten wij niet meer.
Nee, en dan mocht ik altijd wat aanvinken wat ik leuk vond. En dat kreeg ik dan ook altijd. Dus mijn ouders hebben wel op hun manier, hebben ze wel een beetje dan, niet op de dag zelf het gedaan, maar wel... Ja, verdeeld over het jaar gewoon, zeg maar, cadeautjes gegeven. Maar dat maakt dan... Ja, het maakt niet helemaal goed dat je dan, zeg maar, in de klas zit... en onderdeel bent van die 30 kinderen dat je samen wat doet of zo.
Nee, dat begrijp ik.
Maar ja.
En dan word je ouder natuurlijk. Wordt er dan... Ja, ik verwacht het wel hoor, maar... dat je dan automatisch ook dat geloof gaat praktiseren... Dat je daar, je gaat natuurlijk met de stroom mee. Dus hoe gaat dat dan? Hoe is dat in jouw leven gegaan?
Op middelbare leeftijd, zoals je naar de middelbare school ging.
Ja, al eerder.
Eerder al?
Al eerder, ja. Op het moment dat je, ze hebben namelijk een dag dat je echt naar een lezing hoort. Luistert. Die wordt uitgesproken door een rijp iemand, zeg maar, in het geloof. En daarna heb je een vraag en een antwoordbespreking van een Bijbels artikel, wat ze zelf gedrukt hebben. En dan door de week hebben ze vaak noemen dat dan vergaderingen. Geen kerkdienst, maar een vergadering. Ja, en daar werd je dan ook opgeleid, zeg maar, om het te praktiseren. Dus om langs de deuren te gaan. En voor kinderen en voor jongens dan, voor mij, ik kon dan wat voor gaan lezen uit de Bijbel.
Mm-hmm.
Dus zodra ik een beetje goed kon lezen, mocht je aanmelden om dan een voordrachtje te kunnen houden van 5 minuten of zo was dat. Dan moest je gewoon een stuk lezen uit de Bijbel. Ja, heel moeilijke woorden natuurlijk voor iemand die heel jong is.
Yeah.
Maar eigenlijk werd je dus, ik denk al vanaf een jaar of 8, 9, dat je opgeleid werd om...
Dat is wel jong hoor.
Ja, maar ja, hoe jonger je begint, hoe...
Beter het erin gaat zitten.
Hoe beter het erin gaat zitten, hè? Yeah. Dus dat is... Ja, en dan dat neem je eigenlijk mee naar de middelbare leeftijd en dan steeds verder.
Ja.
Want jij deed dat ook echt dan, je was al op 8, 9 jaar geleefd, ging je dan met je ouders langs deuren en dan moest je zeg maar iets oplezen.
Ja, ja. Ik liep vaak naast mijn vader, want dan vond ik het veiligst en makkelijkst. En ik hoefde niet per se iets te doen hoor, van hem. Ik werd er niet toe gedwongen. Anderen waren daar wat strenger in, weet je wel. En ja, je begint met een keer aanbellen, dus dan druk je op de bel. En dan doet je vader het verhaal. Nou, dat is nog wel leuk.
Ja.
Dat vinden we als kinderen allemaal wel leuk. En dan, op een gegeven moment krijg je een beetje een leeftijd. En er is niet echt een leeftijd, maar je voelt vanzelf wel een beetje de druk van... Ja, nou wordt wel een keer tijd dat je ook wat zegt, weet je wel. En ouders die oefenen dat wel met hun kinderen.
Ja.
Want je hebt verschillende dingen. Je had, dat noemen ze dan traktaten. Dat zijn pamfletjes. Dat zijn gewoon een paar bladzijdetjes, papiertjes. Ja, en die kon je dan geven aan een huisbewoner. Ja, en je had natuurlijk ook wat we kennen, de Wachttoren en Ontwaakt. Dat zijn die twee tijdschriften die ze zeg maar eigenlijk altijd aanbieden. Dus dat was wel iets moeilijker. En dan ja, alleen met de Bijbel of met andere publicaties ook die ze nog hadden, dan werd het steeds wat moeilijker. En dan moest je wat ouder voor zijn voordat je die kennis zeg maar had.
Ja.
Maar ja, eigenlijk van zo jong mogelijke leeftijd af aan wilden ze al wel dat je deelnam. Dus dan zei je alsjeblieft, ik heb iets voor u. En dan later maakte hij daar dan een verhaaltje van. Of dan las je een keer een Bijbeltekst voor. Dus ja, hoe ouder je werd, hoe uitgebreider je aandeel was.
Ja.
Maar eigenlijk, ja, ik denk vanaf 8, 9 jaar dat het al wel begint, zeg maar.
Ja, al vroeg. En ik heb ook begrepen van Priscilla, denk ik, dat ook de tekenfilms die kindjes te zien krijgen, dat die ook speciaal voor Jehovah's getuigen zijn.
Ja, toch? Ja. Vroeger, in mijn tijd was dat niet. We hadden geen tekenfilms, maar was heel veel heel stoffig. Althans voor kinderen. En nu hebben ze echt een website. Een gigantische website is dat. En daar doen ze ook heel veel met audio en visueel beeld.
Ja.
Dus heb je heel veel filmpjes voor kinderen. Maar ja, er komt altijd de naam van Jehovah terug. Er komt altijd de Bijbel in terug. Dus
ja.
Het zijn wel filmpjes. Maar ja, toen vond ik ze super schattig toen ik erin zat.
Ja.
En echt mooi gedaan en leuk en zo. En nu kijk ik ernaar en denk van ja, dat is toch wel een hoop conditionering.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, 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 dat is natuurlijk vanuit hun kant heel slim.
Heel
om
slim.
Dat al van jongs af aan te laten zien.
Maar... Ja, ook begrijpelijk hoor. Maar ja, nu kijk ik er iets, wel, anders, ja, iets anders tegenaan.
Ja. Ja.
Ja. Anthony, je hebt mij ook een paar keer zo'n tekenfilmpje laten zien. En er wordt inderdaad ook al zo'n richting opgezet. Inderdaad, het verschil tussen Jehovah's getuigen en de wereldse mensen. Hè?
Ja.
Want dan zie je de kindjes een vraag stellen aan die moeder. En die moeder die antwoordt dan echt vanuit het geloof. Omdat wat jullie geloven, dat de manier is om te geloven. En dus dat is vond ik ook wel heftig om te zien. Of ja, heftig. In ieder geval, ja, je wordt als kind daar wel een bepaalde richting opgestuurd.
Ja, maar het probleem is, als kind zijn heb je dat totaal niet
door. Gehad?
Nee, dat was mijn enige belevingswereld. En weet je wel, op school, dan dacht je gewoon van, ja, jij komt straks niet in het paradijs, maar ik wel, weet je wel.
Ja, daar geloofde je ook echt zo in?
Ja, daar geloofde ik echt heilig in toen de tijd. Want ja, eigenlijk van klein is af aan,
logisch, ja.
Weet je niet anders. En het is een beetje een speelveld tussen, nu weet ik dat, maar dat is een beetje het speelveld tussen angst. En beloning.
Ja.
Er kijkt altijd iemand mee over mijn schouder. Dus wat ik op school doe en wat ik thuis doe en hoe ik denk, dat weet God allemaal. En ja, je moet wel goed denken om straks dan de beloning te krijgen dat je in het paradijs komt. Dus ja, eigenlijk is het continu van, je bent niet goed genoeg. Want we maken allemaal fouten, nu nog. Maar er werd dan zo het vergrootglas opgelegd dat je altijd dacht van ja, er kijkt altijd iemand mee en als ik iets fout doe, dan verspeel ik mijn kans op de toekomst.
Je moet je min of meer bewijzen tegenover God om in het paradijs te mogen komen.
Ja.
Terwijl God... Als dat niet is, waar zou je dan komen?
Volgens zoals ze nu denken, zoals mijn situatie nu is, omdat ik eruit gestapt ben, zeg maar, dan als ik kom te overlijden, dan houdt het op voor mij.
Dat is gewoon
zwart. Ja,
niks. Ja,
okay. Ja, dat was dan. Ja. Okay, ja.
En zoals mijn moeder, die is dan die is overleden 2 jaar geleden, maar die is getrouw geweest tot aan het eind. Dan denken ze dus dat die in een aards paradijs weer terugkomt. Okay. Dus die kreeg een opstanding, zoals ze dat noemen.
Oké.
Okay. Dus mijn vader leeft nog, maar stel dat morgen zou komen, het einde van de wereld. Dan ziet mijn vader dus weer mijn moeder terug.
Ja, ja.
Maar mij niet.
Nee.
Omdat
jij dus eruit je hebt besloten om eruit te stappen. Ja.
Dus of ik kom gewoon te overlijden, of als het einde van de wereld nabij komt, dan word ik daarin vernietigd. Door God.
Ja.
En jullie ook.
Ja, precies. Ja, dat was ons doel.
Ja. Jullie ook. Sorry voor jullie, maar...
Ja. Ja, we lachen er een beetje om. Maar ik vind het echt bizar dat er vanaf kind af aan, eigenlijk vanaf dat je geboren bent, dat je zo geprogrammeerd wordt om...
Ja, maar eigenlijk indirect worden wij ook gewoon...
Ja, dat is ook zo.
Overheid
wij worden ook geprogrammeerd. Ja, dus... Dat is ook zo.
Ja, of je nou... Ja, daarom vergelijk ik eigenlijk alles wel eens met een religie. De overheid, religies, ze hebben allemaal hetzelfde doel. En dat is gewoon controle.
Ja.
Ja. Ja, des te knapper vind ik het nu nog dat jij eruit bent gestapt.
Ja, want dat is inderdaad de volgende vraag voor mij. Van wanneer was voor jou het eerste punt waar je begon te twijfelen?
Dat is wel grappig, ja. Dat is een goede vraag, want ik twijfelde eigenlijk al heel lang. Ik denk vanaf mijn 10e jaar al. Maar ik ben wel minder actief geworden.
Mm-hmm.
Dus ik ben wel een beetje uit dingen geweest. Maar ook wel zo dat ik actief genoeg was. Zodat iedereen me nog herkende, zeg maar.
Ja. Ja.
Dat er niet gelijk zorgen waren. Maar dat heb ik altijd al gehad. Alleen bij mij was de angst. Op een gegeven moment wilde ik eruit stappen. En toen kreeg mijn zus een kleine, de eerste. En toen dacht ik van, ja, maar als ik er nou uitstap, mag ik geen contact meer hebben met ze en dan mis ik hem, weet je wel.
Ja. Ja.
En toen kwam de tweede kleine, 2 jaar later of zo. Toen dacht ik, ja, weer van, oh ja, hoe zit dat nou? Wat moet ik nu? Dus dat was voor mij eigenlijk gaandeweg mijn hele middelbare tienerleeftijd tot waar ik nu ben. Ja, ook wel 20 jaar denk ik, zeg maar.
In de twijfelzone gezeten.
Alleen, want voor mij was echt, familie had ik heel belangrijk gemaakt in mijn hoofd.
Ja.
Nu weet ik dat familie niks voorstelt. Maar voor toen dacht ik van ja, als ik mijn familie niet meer heb. Want je hebt vrienden en zo heb je ook niet meer. Want de enige vrienden die ik had waren dus ook in het geloof, bijna allemaal. Nou, die raak je kwijt. Nou, dan denk je van, nou ja, zonder die vrienden kan ik nog wel.
Mm-hmm.
Maar ik heb altijd mijn familie om op terug te vallen. Nou, die heb je dan ook niet. Dus dat was gewoon puur de angst voor mij van, nee, dat doe ik niet. En toen kwam corona. En toen werd het ook bij de Joodse getuigen verboden om samen te komen.
Ja.
En iedereen zat gewoon thuis. En toen werd er vergaderd via Zoom. En ja, eigenlijk zat je de hele... In het begin zaten we echt allemaal al helemaal thuis. Hè? Want we wisten niet wat het was en wat ging gebeuren. Dus iedereen zat thuis. Nou, ik moest ook thuis werken. En ja, toen kreeg ik zoveel lucht. Want je moet zo bedenken... ondanks dat ik niet actief echt was meer in die periode, op maandagavond wordt er een beetje van je verwacht dat je zelf studeert en voorbereidt voor de dinsdag.
Oké.
Okay. Nou, dan had je in het weekend had je weer een vergadering. En tussendoor werd van je verwacht wel dat je langs de deuren ging. Dus eigenlijk heb je als Joods getuige ook helemaal geen rust in je hoofd. Want eigenlijk ben je altijd bezig met het geloof, op de een of andere manier. Als mensen over de vloer komen of wat dan ook, al je vrienden. Dus het is een soort van red race waar je in zat. En dat merkte ik toen corona kwam en ik geïsoleerd raakte, ook van de gemeente, omdat ik alleen was. En thuis zat, kreeg ik in één keer lucht om na te denken. En toen dacht ik zo van, ja, maar is dat wel zo? Toen ging je die vragen stellen. Alles is zo vanzelfsprekend bij mij geweest dat ik eigenlijk al die jaren, ondanks dat ik niet eens super er meer in geloofde of actief was, blijf je wel eenmaal in die gedachten zitten. Dus toen kreeg ik lucht en toen kreeg ik heel veel adem en toen dacht ik van, is dat wel echt zo? Toen ben ik dingen gaan onderzoeken en dan kwam ik gewoon achter dingen die helemaal niet klopten. Ze wilden geen deel van de wereld zijn, of dat mag niet, dus wij stemmen, de Joodse getuigen stemmen niet, bemoeien zich niet met politiek, bemoeien zich nergens mee, op zich best wel goed.
Dat is wel weer goed, ja. Ja.
Maar dan vond ik wel een artikel dat ze lid waren van de Verenigde Naties, heel lang. En dan denk ik zo van, ja, je houdt je politiek zogenaamd afzijdig, maar nu komt in één keer naar boven dat ze 10 jaar toch lid waren van de Verenigde Naties, terwijl ze bij ons tegen iedereen zeggen van, nee, we hebben geen politieke connecties, niks, weet je wel. Mm-hmm. En zo kwam ik achter nog veel meer dingen dat die gewoon niet klopten. Mm-hmm. En ook helemaal niet in de Bijbel ondersteund werden. Dan kom je ook op Google en dat soort dingen, wat helemaal verboden wordt natuurlijk. Want het enige wat je over het geloof mag opzoeken is op de eigen website of in de studiematerialen. Mm. Maar ja, er zijn steeds meer mensen, zeg maar, die nu YouTube-kanalen hebben. En die ook gewoon feiten presenteren. Hè? Niet alleen hun eigen mening, maar ook gewoon feiten. Dus die begon ik te bestuderen. En toen dacht ik zo van, ja, daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Ja, en toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, dit kan gewoon niet. Dit is niet... en toen voor mij ook een heel groot breekpunt was seksueel misbruik van kinderen. Dat was in de katholieke kerk, was dat een tijdje in opspraak. Ja. Stond in de kranten en de katholieke kerk had zijn excuses aangeboden. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat bij Joods getuigen dat ook speelt.
O ja?
En ja, dat verbaasde me eigenlijk niet, want een voetbalclub, een kerk, eigenlijk komt het overal voor. In elk geloof, in elk... deel van onze samenleving. Helaas, hè. Maar het komt overal voor. Alleen de manier waarop er bij de Joodse getuigen mee omgegaan werd, stootte mij zo tegen de borst dat ik me daar niet meer mee wou vereenzelvigen. Dus, maar wat zij namelijk doen is, zij houden het intern. En zij schakelen eigenlijk nooit de politie in.
Dus het gebeurt eigenlijk gewoon.
Het gebeurt.
En het wordt dan eindelijk onder het tapijt weg...
Ja, A, het gebeurt. B, zij gaan uit in de Bijbel. Ik kan ook een andere tekst voor jou oplezen die zegt van dat 1 getuige genoeg is. Maar zij gaan uit van, of geen getuige genoeg is. Zij gaan altijd uit van de 2 getuigenregel. Dus er moet altijd iemand zijn die jouw verhaal bevestigt.
Oké, en anders is het niet waar.
Nee, anders kunnen zij er niks mee, zeggen ze dan. En dan laten ze het over aan God. Of het wel of niet ooit uitkomt. Ja. Maar ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij misbruik is vaak nooit iemand bij.
Nee.
Kijk, als je iemand ziet roken op het schoolplein, ja, dat zag iemand wel eens en dan werd je verklikt. En dan kreeg je reprimanden. Ja. Maar bij misbruik is natuurlijk nooit iemand bij. Dus ja, dan is het zijn of haar woord tegen dat van dat kind of van de jongeren. En ja, dan...
Verlies je altijd als slachtoffer.
Verlies je als slachtoffer altijd. En er wordt niks aan gedaan aan diegene. Diegene zit misschien wel in jouw eigen gemeente of kerkje, zoals je het noemt dan.
Ja.
Ja, dat is super confronterend. Dat is super zuur natuurlijk voor het slachtoffer. En dat had gewoon, ja, dat mag niet in mijn optiek. En bij mijn optiek moet er altijd een melding worden gemaakt bij de politie. En laat de politie het maar uitzoeken. Maar in ieder geval dat er een melding over iemand is.
Ja, ja.
Want het gaat mij niet eens om dat diegene een gevaar is, wat wij ook niet eens weten. Hè? Want dat soort zaken worden behandeld door 3 ouderlingen en dat wordt niet gedeeld met de hele gemeente.
Nee.
Ja.
Dus als ik in de zaal zit, weet ik niet dat degene naast mij
daarvoor,
al 2 keer bijvoorbeeld bij de ouderling is geweest, omdat hij kinderen zeg maar lastig valt.
Ja.
Dat vind ik al erg, maar aan de andere kant ook, zo iemand heeft ook een sociaal leven, loopt ook buiten, loopt ook bij scholen misschien of wat dan ook. Dus als de politie het weet, weet in ieder geval, kunnen ze dat ook daar in die buurt in de gaten houden. Dus dat was voor mij echt een dingetje dat ik dacht van...
Ja, en ook dat het slachtoffer geloofd wordt. Denk dat ook heel belangrijk is.
Zeker, zeker. En dat je dat soort dingen ook serieus neemt.
Ja, precies. Ja.
Want zo heb je niet het gevoel dat iets serieus wordt genomen.
Nee, helemaal niet.
En dan krijg je hele scheve verhoudingen. Dus dat was voor mij eigenlijk wel... Voor mij was dat wel het laatste druppeltje, zeg maar, wat ik nodig had om te denken van... Hier
wil ik niks meer mee te maken.
Nee.
Want dan, zoals ik je nou hoor, is eigenlijk niet zo heel lang geleden. Je hebt het over coronatijd. Het begon in 2020 of zo.
Ja.
Ja.
Dus tot dan 2020 zat je nog... daarin vast.
Ja, klopt.
Dus het is vrij recent.
Ja, 4 jaar geleden.
Ja. Hoe is dat vanaf toen gegaan? Wat was, hoe voelde het voor jou om daar afstand van te nemen en totaal eigenlijk, zeg maar, verbannen te worden? Want daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, ik heb... ik heb toen zelf zeg maar de ouderlingen ingeschakeld. Ja, dat zijn er, zeg maar, de wijze mannen bij jou in de gemeente die iets te zeggen hebben. En daar heb ik dit verteld. En plus dat ik je zus had leren kennen.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik nog even meegenomen in het verhaal. Want dat kan natuurlijk ook niet. Dat mag natuurlijk niet, maar je zus was niet een Joodse getuige. Zal ze ook niet worden. en toen ben ik, zeg maar, heb ik zelf gevraagd om me uit te laten sluiten. Want er is een soort van achterdeurtje. Stel nou dat ik gewoon niks meer had gedaan aan het geloof. En ik blijf gewoon een jaar weg of zo. Dan op een gegeven moment zien ze je ook niet meer als een Joodse getuige.
Oké.
En dat gebruiken veel mensen. Dat achterdeurtje. Want dan kunnen ze nog contact houden met iedereen.
Oké.
Want dan ben je niet officieel uitgesloten, zeg maar. Maar dan ben je gewoon een soort van weggedreven.
Ja.
En dan kun je dan wel contact houden met de familie. Omdat dat toch wel belangrijk is ook voor heel veel mensen. Maar ik wilde er gewoon echt niet meer bij horen. Ik wilde ook niet meegeteld worden als iemand of weet je wel. Ik wilde wel, als ik een stap zet, dan doe ik hem wel eerlijk en duidelijk. Dus ik heb me uit laten sluiten. Nou, dan word je een keer omgeroepen. Dat is wel een heel bizar moment. Want ik ging al niet meer naar de vergadering. Dus ik wist ook niet wanneer ik omgeroepen zou worden. Nadat ik dat gesprek had gehad.
Oh, zo ben je omgeroepen. Ja, ja.
Ja, dan word je gewoon omgeroepen. Wordt er vanaf het podium van Sven Lenderings geen Joodse getuige
meer. Is eruit.
Ja. En heel veel mensen zitten normaal dan nog in de zaal. Dat kan.
Oh, ja.
Ik had toch al besloten dat ik niet meer daarheen wilde. Maar... ik merkte het omdat ik gewoon, ja, ik denk 80% van mijn WhatsApp-lijst was in één keer grijs.
Oh ja,
dat was allemaal...
Ik zag geen fotootjes meer, dus iedereen blokkeert je dan, omdat ze geen contact meer met je mogen hebben.
Ja.
Dus toen blokkeerden ze echt. En dan zag ik gewoon in één keer helemaal grijs worden. Ik zag geen fotootjes meer. Mm. Dus ik heb een avondje al iedereen zitten verwijderen. Maar ja, dat is wel... Dus, ja. En mijn ouders heb ik het dan verteld. Dat was heel emotioneel natuurlijk.
Ja.
En mijn vader was eerst boos, later wat rustiger. Mijn moeder huilde natuurlijk. Maar ja, op weg naar huis had ik al het gevoel van... yes, dit is de goede stap.
Oké.
Okay. Dat is wel snel, ja. Ja, het is natuurlijk wel heftig. Want net zoals voor je ouders, voor hun is het ook een confrontatie. Ze weten van, we kunnen geen contact meer met onze zoon hebben.
Nee, plus dat ik niet in het paradijs kom, hè?
Ja,
dus
ook
de beloning is ook nog eens weg. Ja, en zij hebben waarschijnlijk ook het gevoel dat ze gefaald hebben als ouders.
Ja, ja, ook dat.
Ook nog.
Denk ik, kan ik me in. Terwijl ze dat absoluut niet hebben gedaan. Want los van het geloof heb ik hartstikke leuke jeugd gehad. Zijn super, super leuke ouders. Had niet anders moeten zijn. Maar ja, dat, dan kom je erachter dat ja, liefde toch wel voorwaardelijk is.
Ja.
Zeg maar, dat is pittig.
Zelfs van je ouders.
Eigenlijk. Ja, zelf van je ouders.
Ja, dat vind ik ook heftig.
En ja, weet je, als je erbij gaat, en ik heb me ook laten dopen en dan hoor je er echt maar officieel bij. Dan ga je er niet vanuit. Ja, dan weet je dat dit de consequentie is, laat ik het zo zeggen. Je weet als je uitgesloten wordt. Maar op het moment dat dat dan gebeurt en het echt zo gaat zoals het beschreven staat. Ja, dan komt het pas binnen.
Ja.
Mm-hmm. Want ik had nooit gedacht dat mijn ouders mij op deze manier echt gewoon...
Gewoon in contact zouden loslaten, zeg maar.
Ja, maar ook zo resoluut.
Ja.
En ook gewoon zo consequent. En ik weet wel dat mijn vader is heel consequent. En dat vind ik ook altijd mooi wel aan hem. Maar ja, ik zou toch... Als het mijn zoon was, zou ik toch denken van, weet je, ik bel hem wel gewoon een keertje. Of ik, ja, boeien, niemand weet het. Ik ga een keer bij hem langs. Of ik stuur hem even een appje. Hey, hoe gaat het met je, weet je wel. Maar helemaal niks. Ja, dat is wel heel bizar om mee te maken, hoor.
Ja, dus tot op de dag van vandaag heb je dus, heeft je vader sowieso nog niks meer laten horen?
Nee.
En het meest heftige wat er natuurlijk in die tussentijd gebeurd is dat jouw moeder in die tussentijd is overleden.
Ja, ook nog eens.
En dat vertelde jij ook bij Ik Vertrek. Dat het zelfs zo ver gaat dat je niet eens bij de begrafenis van je eigen moeder mocht zijn.
Nee. Nee. En officieel mag het wel. Dat is nog het rare. Officieel zou het wel mogen binnen de regels van de Joodsgetuigen. Ja? Ja.
Maar waarom mocht dat dan nu?
Ja, ik denk dat ik ze zo heb gekwetst. Dat het zo mijn fout is. Want ik heb ook via heb ik gehoord dat, ja, zeg maar dat mijn moeder is, die heeft een soort, wat heeft ze precies, hoe heet het, een soort TIA gekregen of zo. Herseninfarct, of hoe noem je dat?
Ja.
Ja, dat was dan ook mijn schuld, weet je wel.
Oh, op die manier, ja.
Ik ga ervan uit dat in boosheid wordt gezegd.
Ja.
Nu kan ik daar rustig over praten, hoor. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, was ik wel heel boos.
Snap ik.
Maar ja, daar los je ook niks mee op leren gaandeweg. Maar iedereen is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen dingen. Maar ik snap wel dat mijn moeder het heel moeilijk ermee heeft gehad.
Dat geloof ik ook, ja, 100%.
Maar ja, aan de andere kant, ik heb het er ook moeilijk mee.
Ja.
Dat is een beetje het dubbele.
Ja.
Maar wie maakte dan, wie heeft dan uiteindelijk de eind... uitspraak daarin, zeg maar, om erbij te mogen zijn. Zijn het dan jouw familie zelf die zegt van, we willen Sven er echt niet bij hebben? Of zijn het die drie mannen die de leiding hebben over de gemeenschap? Of over de gemeente?
Nee. Er zijn wel meer mannen, maar als je zeg maar iets fout doet, dan krijg je altijd een gesprek met drie mensen. De regels zijn wel dat ik er officieel bij zou mogen zijn. Alleen mensen mogen volgens mij, ik weet niet of ze wat tegen mij mogen zeggen, volgens mij wel. Maar niet gehele gesprekken aangaan. Maar op dat moment, omdat het een uitzonderlijke situatie is, mag het wel. Maar mijn moeder wilde mij er niet bij hebben.
Dat werd gezegd. Ja, dan weet je natuurlijk nooit dat je moeder zelf komt.
Nee. Dat weet niemand. Dat is,
Nee, want dat is natuurlijk ook super slim om te zeggen. Voor anderen, als zij het hebben besloten. Misschien heeft je vader of misschien heeft een van andere mensen wel besloten van, we willen er niet bij hebben. Dus we zeggen gewoon dat zijn moeder dat heeft gezegd. En dan komt hij sowieso niet.
Klopt.
Uit respect misschien ook wel weer.
Ja. Dat was de wens van mijn moeder, zo werd er gezegd. Maar...
Bizar.
Ja, ik...
Maar zo voelt het waarschijnlijk voor jou niet.
Nee.
Ik denk het eerlijk gezegd ook niet.
En anders zou ze de keer uit boosheid hebben gezegd. En als ik dan degene was die de begrafenis moest regelen, had ik gezegd van, ja, ze is er toch niet meer bij, dus ik bepaal het nou zelf wel. En ik wil het lijkt mij goed dat hij er wel bij is.
Ja.
Ja. Maar jouw moeder was niet ziek, toch?
Nee.
Zij had denk ik niet verwacht dat ze in een korte tijd zou overlijden.
Nee.
Dus dan is dat toch, ja.
Nee. Maar ja, ik ben ook niet gebeld toen ze overleed, snap je?
Ja.
had dat dan gedaan.
Maar ja, ja, heftig.
Ja, dat zijn wel... Ja, toen zat ik net een maand in Afrika.
Ja. Ja.
Dus ja. Dat was helemaal een... het was al een drukke periode, zeg maar. Ik kreeg dit erbij.
Ja, geloof ik.
Maar ja, kun je niks meer aan doen nu.
Nee, want nu... de titel was inderdaad... hè, je hebt toch voor die vrijheid gekozen waar je nou in zit.
Ja.
Want we hebben even over wat minder dingen gehad, maar... Hoe voelt het nu om, zeg maar, wel je vrijheid te kunnen voelen, ervaren, ondanks dat je, zeg maar, de verbondenheid van je eigen familie eigenlijk moet missen?
Ja, dat de boze buitenwereld toch wel leuk is.
Ja. Ja.
Nee, maar het wordt afgeschilderd als iets heel ergs. En ja, mensen zijn alleen maar bezig met geld verdienen en geld najagen en... En bewerken, dit en dat, is allemaal zinloos. Want je moet je leven wijden aan God. En dan heb je straks een heel mooi paradijs. Waar je eeuwig hè, van kunt genieten. Je gaat ook niet meer dood dan.
Dat is wel mooi.
Dat is wel mooi. Ja, maar aan de andere kant, wat moet je eeuwig doen, hè?
Ja, dat is ook wel.
Maar, ja, dus weet je, alles buiten de gemeenschap was voor mij de boze wereld. En... ja, die is eigenlijk best wel heel leuk.
Ja.
Ja, dan kom je best wel achter dat de wereld eigenlijk helemaal niet zo erg is. Dat je denkt en altijd voorgespiegeld hebt gekregen. Ja.
Mm-hmm.
Dus nee, voor mij was dat, ja, is dat echt een bevrijding geweest. En in het begin, kijk, in het begin gaat het allemaal met ups en downs. Hè? Want je mist je familie. En helemaal in het begin heb ik ook wel eens gedacht, want toen ging het niet goed met je zus. En mij, zeg maar, helemaal in het begin dat het op en af ging.
Mm-hmm.
En dan denk ik van, ja, als ik haar ook verlies, dan heb ik helemaal niemand.
Ja, ja.
Kan ik beter weer teruggaan.
Ja.
Dus toen dacht ik wel eens van, zou ik teruggaan?
Maar dat deurtje had je al dichtgegooid.
Maar dat deurtje, die was definitief dicht. Ja, dus, maar dan, ja, kijk, alles legde ik buiten mezelf. God dit, God dat, mensen dit, mensen dat, mensen doen mij dit aan, mensen zus. Ja, en dan kom je erachter hoe sterk je eigenlijk alleen bent.
Ja.
Na zo'n stap, of tijdens zo'n stap maken. Dan,
ja, dat geloof ik.
Dan weet je gewoon dat je echt alles kan.
Ja.
Echt alles kan. En dan, ja, dan kun je ook, dat is heel raar, maar je kan gewoon ook niet meer terug.
Nee.
Ik kan ook gewoon echt niet meer terug.
Nee, precies.
Maar niet omdat ik het... Ik wil het niet eens, maar ik zou het ook niet eens meer kunnen.
Nee, je verandert zo van binnen.
Je verandert echt van binnen. Ja. En dat is mooi, want... Ja, ik deed alles met mijn hoofd. En ik doe nog steeds dingen met mijn hoofd. Maar gewoon, zeg maar, je gevoel terugkrijgen. En ook je intuïtie weer herontdekken. Ja, dat is gewoon... goud waard.
Ja, zeker.
Ja, mooi hoe je dat zegt.
Ja.
Dat je dat nu teruggevonden hebt en nog terug aan het vinden bent. En je bent natuurlijk altijd in ontwikkeling. Maar dat je het nu binnen in jezelf zoekt.
Ja.
In plaats van buiten jezelf.
Ja, echt alles is een reflectie aan de buitenkant van hoe je je binnen voelt.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Ja, want we nemen nou een podcast op, hè, van plus minus een uur. Maar je hebt eigenlijk in ieder geval heel uitgebreid, heb jij in een boek geschreven.
Klopt. Dus,
tenminste, ben je, ja, eigenlijk is hij zo goed als af. Maar omdat jij nog de puntjes op de i aan zetten bent, is hij nog niet op de markt. Maar, ja, want de titel is, ik zat net even erover na te denken. Ik vond het juist altijd een hele mooie titel. Het was iets van liever vrij alleen dan samen opgesloten.
Ja, is nou volgens mij liever alleen en vrij
ja.
dan samen opgesloten.
Ja, ja. Dus ja, ik vind het een hele mooie titel.
Ja, zeker.
Zegt al heel veel. Maar daarin beschrijf je het eigenlijk allemaal heel gedetailleerd hoe het allemaal gelopen is en wat het...
Ja, ja. Heel gedetailleerd. Gewoon zeg maar mijn levensverhaal. Maar ik wilde niet alleen een levensverhaal maken tot daar, maar ook zeg maar de weg eruit. En de weg naar vrijheid, want dat vind ik het belangrijkste. En hoe ik het ook heb gedaan en op welke momenten ik wat voelde en wat toen hielp. En eigenlijk wil ik daarmee iedereen de gelegenheid geven om in ieder geval na te denken in zichzelf van wat wil ik. Want ja, de meeste mensen weten niet hoe ze na een stap ze zetten ook hoe je door moet. Hè? Mm-hmm. En dat is voor iedereen ook anders. Maar überhaupt tot de stap komen en sowieso wil ik het beeld schetsen van dat daarna is er nog heel veel voor je. Dus zet gerust die stap, ondanks dat die heel eng is, want je krijgt er gewoon iets heel moois voor terug.
Ja.
En dan ook beschrijf ik in het boek wat je er allemaal voor terugkrijgt en hoe je dat eigenlijk allemaal voor jezelf kunt gaan doen.
Ja, dus eigenlijk is het boek voor iedereen. Je hoeft niet specifiek een Jehovah's getuige voor te zijn om de dingen uit te halen.
Nee.
Het is natuurlijk wel een extra motivatie voor mensen die nog in het Jehovah's getuige vastzitten.
Of in een ander geloof.
Ja.
Die resoneert dat nog meer mee, denk ik.
Ja.
Want is dat ook niet, als ik het goed begrepen heb afgelopen, wij praten natuurlijk best wel veel, hè, als we gewoon bij elkaar zijn. Min of meer jouw droom, hè, jouw nieuwe visie om zeg maar een soort van steunpilaar daarin te gaan worden voor mensen die daarmee struggelen.
Ja, is gelijk een moeilijke doelgroep, omdat hulpvragen buiten de gemeenschap is natuurlijk verboden. Mm-hmm. Dus je zit met een stukje waar je vertrouwen op moet gaan, vertrouwen op gaan bouwen met iemand. Dat het ook eventueel anoniem kan.
Ja.
Maar wat mij heel erg zou geholpen hebben, is als ik iemand had gehad waarmee ik buiten mijn gemeenschap zeg maar kon sparren.
Ja, je gewoon je verhaal kwijt kunt.
Ja, A, je verhaal kwijt kunt, maar B, ook met concrete stappen zou kunnen zetten van hey, je moet dit doen, je moet dat doen, denk daaraan.
Ja.
Want je hebt natuurlijk, sommige verliezen een hele financiële structuur.
Oké. Okay.
Je hebt Jehovah's getuigen die bij andere Jehovah's getuigen werken.
Oh ja.
je hebt familie. Maar ik zie heel veel mensen, en ik ken ook wel wat mensen, maar het is een moeilijke doelgroep. Maar er zijn heel veel mensen die niet tevreden zijn, maar gewoon de stap niet durven te maken.
Ja.
Ja.
En je hebt ook tieners al die eigenlijk wel weg zouden willen, maar die wonen thuis.
Ja, precies.
Je hebt, nou ja, kijk, ik ben er ook niet van nu meer, van hoger onderwijs of dat soort dingen. Maar bij de Jehovah's getuigen is het wel dat er wordt wel doorgeschemerd dat je niet echt vervolgopleidingen moet doen. Maar je kan beter je tijd aan Jehovah geven. Dus langs de deuren gaan.
Ja.
Oh, dus het opleidingsniveau van Jehovah's getuigen is over het algemeen niet hoog na de middelbare school.
Nee.
Ik heb het geluk gehad dat ik een hbo-opleiding heb kunnen doen. En mijn ouders dat ook altijd aangemoedigd hebben. Waardoor ik een goede basis heb.
Ja.
Maar ja, daarmee houden ze zeg maar ook heel veel mensen binnen de organisatie.
Ja, slim.
Snap je? En als jij met 3 dagen werk wat meer zou kunnen verdienen en dan of voor jezelf zou kunnen zorgen, is de stap om eruit te stappen ook makkelijker voor jou.
Ja.
Of in ieder geval dat je weet wat je moet gaan doen om ja, van praktijkopleiding of werk, er is werk zat, maar om die stap te gaan maken, dat mensen wel die visie gaan creëren van ook dat ze op eigen benen moeten gaan staan. Want je hebt straks niemand om op terug te vallen. Dus je moet jezelf wel kunnen redden. Dus dat zou ik wel heel interessant vinden om iemand daarin te begeleiden, ook wat hij kan doen en welke stappen hij kan zetten, hij of zij, om zeg maar ook dat op een gegeven moment een keer te durven.
Ja, ik vind het een heel mooi streven, een mooi doel. Hoe zouden mensen met jou in contact kunnen komen? Want jij vertelde net het verhaal van, eigenlijk wordt het niet getolereerd dat je ergens gewoon op online, op gewoon normale websites gaat kijken. Hè? Dat wordt gewoon een onderling. Of is er wel ruimte voor dat ze dat wel gewoon in hun eigen tijd ergens gewoon op een telefoon, op dingen, kunnen ze natuurlijk wel gewoon op normale websites komen.
Ja.
En wat is jouw Heb je bepaalde social media waar ze naartoe kunnen of waar ze jou kunnen volgen? Waar ze jou, heb je een eigen website waar ze jou kunnen vinden?
Ja, ik heb een website voor hier in Zuid-Afrika, www.village-bliss.com.
Mm-hmm.
Dat is zeg maar ons kleine dorpje hier wat we willen creëren. Voor vakantiemensen, voor retreats, voor iedereen ja. eigenlijk die de rust op zoekt. Ja, Sven Lenderink op Facebook en Instagram. En YouTube is Shift Your Mindset.
Ja.
Dat is eigenlijk mijn de allereerste die in mij opschoot toen ik bezig was zelf met dit proces. Eigenlijk Shift Your Mindset.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk om. Van de oude film moet je gaan vernieuwen door je nieuwe film. Maar je moet wel je denken gaan veranderen.
Ja, precies.
Dus dat is... En daar wil ik meer op gaan doen op mijn YouTube. Dus ik denk dat dat degene is die je ook in de gaten dan moet houden.
Oké, Shift Your Mindset op YouTube.
Ja.
Want is het dan ook dat je in de toekomst dat je daar video's op gaat nemen hè, voor tools dat mensen kunnen die filmpjes kunnen kijken van hey, hoe kunnen we de stappen zeg maar, wat we kunnen aanpakken als we zeg maar, eruit stappen als ondersteuning?
Ja.
Moeten we daaraan denken zeg maar, dat je daarin zeg maar, het helpt? Of is het ook zeg maar, dat je een soort van één op één coaching, zeg maar, als ze daarvoor openstaan, dat zij echt gewoon van jou met jou in gesprek kunnen gaan, letterlijk.
Ja, dat is het mooiste, de één-op-één coaching.
Okay.
Ja.
Dat vind ik het mooiste, want dan kun je het beste iemand helpen. Maar ik ben al heel blij als iemand in het geloof zit nog, twijfelt, want daar gaat het mee om. Als je happy bent, ben je happy. Hè?
Dan, dat is helemaal prima.
Dat is helemaal prima. Dat vind ik echt moeite voor gaan. Als dat bij je past, dan past dat bij je. Maar als je twijfelt, niet durft, maar misschien niet weet hoe. En net even een stapje zetje nodig hebt. Ja, dan is één op één coaching het beste. Maar dan ben ik ook al heel blij als je gewoon een video kijkt. Dat je in ieder geval je denken verruimt van hé, er is nog meer.
Ja, dus je zegt eigenlijk, jij motiveert eigenlijk die mensen in ieder geval abonneren. In ieder geval dat je in ieder geval de video's binnenkrijgt als er een nieuwe video komt. Zodat je in ieder geval je mindset verbreedt. Ja. Elke keer dat er een nieuwe, als er iets nieuws komt, dat je daarvoor open gaat staan.
Ja, en ik zit in ontwikkelingsfase nou zelf. Dat ik mezelf goed genoeg vind om iets te vertellen over het leven daarna. Dat ik bij mezelf denk van, ja, weet je, ik heb wel recht van spreken. Soms denk ik van, ja, wie ben ik om... om dit te moeten doen. Dus dan denk ik nog te min over mezelf.
Mm-hmm. Ja,
maar ja, dat is altijd... Hè.
Veel mensen hebben daar... ik heb er zelf
ook, vinden onszelf altijd niet goed genoeg voor iets. Ja. Maar iedereen heeft een uniek verhaal. Iedereen heeft de unieke eigenschappen. En dus ik ga nou wel weer meer... mezelf daarin pushen ook.
Ja, mooi.
Dat je zeg maar... Ja. En dat je ook niet blijft hangen in de negativiteit. Want dat zag ik ook heel veel. Zie ik nu nog heel veel om me heen. Er zijn heel veel mensen die maken video's over Jehovens Getuigen als ze eruit gestapt zijn. En die blijven heel erg hangen in wat er allemaal verkeerd is.
Ja.
Ja, ja, ja.
En dat vind ik prima. Daar heb ik ook respect voor. Maar dat hoort niet bij mij. Want ik vind juist dat je... Er is zoveel positiviteit naar de hand.
Mm-hmm.
Dus ik vind het niet meer nodig om het zeg maar over daarover te hebben. Maar meer over het stuk van, hoe ga je nu om met nieuwe relaties aanknopen? Want dat is gewoon moeilijk, want je vertrouwt mensen gewoon in het begin helemaal niet.
Nee.
Hoe zet je de stap naar meer vrijheid creëren voor jezelf? In plaats van dat je buiten jezelf alles zoekt, dat je het in jezelf gaat zoeken. Dat soort processen, dat zijn voor mij waardevolle processen geweest. En die ga ik dan ook delen met anderen.
Mooi.
Mooi hoor, supermooi. Ja. Bijzonder.
Ik ben heel erg benieuwd sowieso naar je nieuwe video's en alles wat je gaat doen.
Ja.
Dit is al een eerste hele mooie stap, deze podcast. Ik vond het interessant om erover te hebben. We hebben het er natuurlijk wel vaker over, maar nu gewoon even... Ik dacht van, ik kan eigenlijk alles vragen wat ik wil vragen.
Ja, jullie ook bedankt voor het opnemen.
Ja, graag gedaan. Ja.
Superleuk.
Heel graag gedaan.
Ja, in ieder geval voor de luisteraars. Nogmaals, als je het interessant vindt deze podcast sowieso, deel het op je social media, zodat er zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking kunnen komen. Ga dan naar het YouTube-kanaal van Sven, Shift Your Mindset. En ik zou zeggen, abonneer je erop, zodat we steeds meer mensen kunnen gaan bereiken. Dan hebben we altijd nog een hele mooie...
Afsluitende vraag.
Ja.
Wat is het meest magische moment in jouw leven tot nu toe?
Zo. Magic vibes.
Ja.
Ja. Het meest magische moment is denk ik... Ondanks de moeilijkste beslissing te maken op dat moment. Dus op dat moment maakte ik de moeilijkste beslissing, maar voelde ik me het meest verlicht. Ik denk dat dat het magische, meest magische moment tot nu toe is geweest.
Dat was het moment dat je had besloten van ik stap eruit.
Ja.
Ja, mooi.
Dat is zo onbeschrijfelijk dat als je iets doet wat zo moeilijk is.
Ja.
En ja, je verwacht dat je maandenlang in de misère en in de put zit. Maar ik reed naar huis en ik had de muziek keihard aan. En ik voelde gewoon echt weer ruimte in mijn lichaam. Alle druk van mijn schouder, alle lasten waren van mijn schouder. Terwijl je eigenlijk, je weet dat je familie nooit meer ziet. Je weet dat je zusje, je neefjes. Ja, misschien zie je ze nooit meer. Maar dan toch dat je weet van, hé, hey, dit is de juiste stap. Dit is gewoon, dit is wat ik moest doen. Dat is echt tot nu toe het meest magische moment geweest. Dat op het slechtste moment, het mooiste moment is geworden.
Ja, zo dubbel, ja.
Zo dubbel. Maar dat is heel, dat is echt gaaf om mee te maken.
Ja.
Mooi.
Mooi, dankjewel.
Jullie ook bedankt.
Ja, graag gedaan, Sven. Ja. Dan gaan we hiermee afsluiten.
Ja.
Dus nogmaals,
bedankt voor het luisteren.
En dan uiteraard weer tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.